In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit de 91ste psalm, psalm 91, en daarvan het vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. En wat er verder volgt in vers 5 van de 91ste psalm. Twee gedeeltes lezen vanmiddag. Allereerst uit het Oude Testament, uit Jesaja 40 en daarvan de versen 1 tot en met 5. Dat is de eerste schriftlezing, Jesaja 40 vers 1 tot en met 5. En vervolgens uit Lucas 3, de versen 1 tot en met 9. Uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het derde hoofdstuk 1 tot en met 9. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen uit de lofzang van Maria. Het derde vers, hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten.
Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelhartig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. En in het 15e jaar der regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes een viervorst over Galilea en Filippus zijn broeder een viervorst over Ituria en over het land Trachonitis en Lysanias een viervorst over Abilene. Onder de hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid den weg des Heren, maak zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderengebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en begint niet te zeggen bij uzelven: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook al reden aan de wortel der bomen. En alle boom dan, die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Doen wij nu belijdenis van het geloof, en ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you.
De tekst voor de prediking vanmiddag wordt met name gevormd door de eerste schriftlezing, Jesaja 40. En dan met name eigenlijk als uitgangspunt het eerste vers, Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 26e psalm, het tweede vers, het achtste vers en het twaalfde vers. Beproef vrij van omhoog, wat blijdschap smaakt mijn ziel. En ook vers 12, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. 2, 8 en 12 van 26 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 68e psalm. Daarvan het tweede vers. Bereid de weg in hem verblijd die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Vers 2 van 68. Geliefde gemeente, we verkeren momenteel in de zogenaamde donkere decembermaand. Die maand waarin we ook merken dat de nachten lengen en de dagen zijn geregeld somber en kil. En er zijn van die dagen bij dat het eigenlijk nauwelijks licht is geweest en dat er maar een grauwe sluier blijft hangen. Dan kun je uitzien naar het voorjaar, als het weer langer licht is en de zon ook weer krachtiger gaat schijnen. En eigenlijk die situatie in het rijk van de natuur is dat ook nog niet iets wat eigenlijk past bij Advent. Want de donkere dagen voor kerst, die tekenen toch ook de situatie zoals die was voor de geboorte van Christus. Daar was de duisternis van de vervreemding van God. Maar te midden van die duisternis mocht het licht gaan schijnen. En op weg naar Advent mag de kerk toch weten van het licht dat is gekomen. Het licht dat heeft geschenen in deze donkere en verscheurde wereld. Die wereld waarin de macht van de Satan groot is. En waarin de mens van zichzelf zich verzet tegen God en zijn dienst. De kerk mag in deze dagen toch gedenken de komst van hem die door Simeon wordt getekend als de vertroosting Israëls. Want in Christus en door Christus komt God om zijn volk te troosten. En met dat troostrijk evangelie mag het tweede deel van het profetenboek Jesaja beginnen. Waar de zuivere tonen van Gods troostrijke genade mogen klinken. Klanken die ons willen voorbereiden, als de Heer het geeft volgende week, op de bediening van het heilige avondmaal. Zo willen we gaan luisteren naar onze tekst onder het thema het troostrijke Adventsevangelie. Drie gedachten. Waar dit klinkt, waartoe het oproept en wat het uitwerkt. Het troostrijke Adventsevangelie. Waar dit klinkt, waartoe het oproept en wat het uitwerkt. Troost, troost mijn volk, zal uw lieden God zeggen. Troost. Ja, troost heb je nodig als je verdrietig bent. Dat weten jullie jongens en meisjes toch ook. Als je bijvoorbeeld hard bent gevallen en je hebt veel pijn, dan huil je. En dan wil je graag getroost worden. Dat je vader of je moeder of de juf op school, dat die je tranen gaat afvegen. Ja, er kan ook heel veel zijn waardoor je verdrietig bent. Als je ziek bent, als iemand is gestorven, als je iets heel naars hebt meegemaakt, als je veel pijn hebt, of misschien ook wel als iemand heel erg boos op je is geworden. Als je verdrietig bent, dan heb je troost nodig. En nu gaat de Heere, door middel van zijn knecht Jesaja, gaat hij zijn volk troosten. Waarom? Wat is er aan de hand? En dan moeten we eerst kijken naar de achtergrond van onze tekst. Want de situatie aan het begin van Jesaja 40 is een donkere en sombere situatie. Het tienstammenrijk was al langer geleden weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. Het tweestammenrijk, die zijn nu nog maar al kort geleden weggevoerd. Eerst was daar de wegvoering naar Babel van de hogere laag van de samenleving. Dat gebeurde in 597 voor Christus. En 10 jaar later is verreweg het grootste deel van het volk weggevoerd. En Juda is onder de voet gelopen van het grote rijk van Nebukadnezar. Nee, dat was niet zomaar een oorlog zoals we die vandaag de dag hebben tussen Rusland en Oekraïne, 2 volkeren die tegen elkaar opstaan. En hier zit veel meer achter, want we kunnen eigenlijk lezen bij alle profeten dat God dit zo heeft geleid. God stuurt zijn volk in ballingschap. Dat was niet zonder reden. Want het volk had zich van de Here en van zijn dienst afgekeerd. En nu maakt God gebruik van de politieke leiders in die dagen om zijn oordeel over dit volk te gaan voltrekken. Jarenlang had de Here er zijn profeten op uitgezonden om het volk te waarschuwen. Ze werden gewezen op hun zonde. Ze werden ook opgeroepen tot bekering. En God waarschuwde hen ervoor dat ze gestraft zouden worden als ze in hun ongeloof zouden doorleven. Ziet u trouwens daarin hoe de Here werkt? Toen onder het verbondsvolk Israël, maar vandaag de dag nog steeds. Hij zal zijn volk nooit ongewaarschuwd straffen. Als een kind van het verbond dreigt af te dwalen van Gods woord en van Gods wegen en kiest voor eigen zondige wegen, dan komt Gods zoon één achterop met zijn woord. En God zendt zijn dienstknechten er dan op uit om zulken terug te roepen van die dwaalwegen en om ze op te roepen tot geloof en tot bekering. Maar bij Israël en bij Juda heeft dat uiteindelijk niets uitgewerkt. Ze wilden niet weten van waarschuwingen. Ze wilden niet horen van de gevaren. Ja, ze wilden de boodschap horen van de valse profeten, die lieflijke en zachte woorden spraken, dat er geen gevaar zou zijn. Maar de gevolgen zijn gekomen. Want God die laat de zonden nooit ongestraft. En de bevolking is weggevoerd. En daar zitten ze aan de oevers van Babylon. Verdrietig. De tempel verwoest. De stad in puin. De vlammen die over de stad zijn opgegaan. Het land, het ligt er verlaten bij. Sion in puin. Jeruzalem een verwoesting. En de inwoners weggevoerd naar Babel. Ja, als ze daar zitten in Babel, dan zijn ze er onder het Joodse volk die daar helemaal niet om treuren. Ze pasten zich snel aan en ze hebben het goed in Babel. Ze zijn het land van hun vaderen en de godsdienst van hun vaderen al snel vergeten. Ze voelen zich op een plek in Babel. Ze laten er zogezegd geen traan omdat ze hier zijn. En ze hebben er geen verdriet over. Ver van God, in Babel, maar het doet hun niets. Grijpen als we dat op ons in laten werken. Dat ze daar verkeren in de vreemde, zonder dat het drukt op hun hart. Maar trouwens, als we dan gaan kijken naar ons eigen leven, is het niet zo dat onze tijd ook de trekken vertoont en onze samenleving de trekken vertoont van Babel? En zitten ze er misschien ook wel niet vanmiddag in de kerk? Je moet dus zeggen, ja, in dat Babel der zonde, daar heb ik me thuis. En daar voel ik me thuis. U lacht. U hebt plezier. En je hebt het in de wereld naar je zin. En je doet alsof het leven één groot feest is. En alles moet vooral ook maar leuk zijn. Maar zo lach je uiteindelijk, lach jij ook over de diepste nood van je leven. De nood van je onbekeerde ziel, lach je daar eigenlijk overheen. Vrede in het hart heb je niet. Het is wat als we daarover nadenken, inwoners van dat verbondsvolk in Babel, die het ondertussen koud laat dat ze in Babel verkeren en die geen heimwee hebben naar Jeruzalem en naar de God van Jeruzalem. En die zonder verdriet opgaan in het leven van Babel. Dat is toch nog wel het ergste. Een onbekeerd hart, maar ook een koud hart. Als dat nou u of jouw leven is, als je nou zo verkeert in het Babel der zonde, bedenk wel, zo kunt u de voorbereidingsweek niet in. Zo kun je de adventsweken niet in. En besef dan wat je mist, dat je God kwijt bent. En laat dat je in de schuld voor Gods aangezicht brengen. Want ze zijn er ook in Babel die het wel hebben. Waarvan we het ook lezen aan de rivieren van Babel. Daar zaten we. Ook weenden wij als wij gedachten aan Sion. We hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Inwoners, kinderen van het verbond, weggevoerd naar Babel en die treurden om wat ze kwijt zijn geraakt. En die hebben geleerd dat het door eigen schuld is dat ze verdreven zijn uit het land van de belofte. En dat juist door die ballingschap dat ze in de duisternis zijn gekomen en dat het ook wel lijkt alsof er ook nooit een einde aankomt. En naar hun gevoel is de situatie uitzichtloos en er is de vrees dat God nooit meer in gunst naar hen zal omzien, maar voor altijd zijn toorn op hen zal rusten. Kijk, zo kun je ook in Babel verkeren, zo kunt u of jij ook in Babel verkeren. Dat je daar zit met een verdriet dat uiteindelijk de Heere zelf heeft gemaakt. Dat je bent gaan verstaan dat je God kwijt bent en dat je ver van God vandaan leeft. Zo heeft God dat gedaan. Onder dat volk in ballingschap dat weent als ze dachten aan Sion. Hij heeft hun aan hun zonde ontdekt. En hij heeft de schuld in hun leven opengelegd. En hij heeft ze bepaald bij het kwaad dat ze hebben bedreven. En zo was dat bij een deel van die ballingen in Babel. Vol verdriet en vol schuldbesef verkeerden ze daar in Babel. En trouwens, als je dat doortrekt, want de woorden van ook Jesaja 40 die komen ook terug in Lucas 3, bij de prediking van ook de doper, dan zie je toch ook dat daar het volk werd gewezen op hun zonde en dat ernstig hun zonde werden aangewezen. En dat het volk daardoor ook verdriet kreeg over het bedreven kwaad. Dat is toch nog steeds wat de Heere nog steeds ook werkt in het Babel der zonde. Als hij je ogen opent, dat je tegen een goeddoend God hebt gezondigd. En dat hij je laat zien je grote schuld tegenover een heilig en een rechtvaardig God. En hij de zonden aanwijst die er liggen in je leven. Toe, als dat gebeurt, wat werkt dat dan uit? Dat geeft toch zielesmart. En dat doet je toch wenen om het bedreven kwaad. Zo wil de Heilige Geest dan toch ook werken, die verbrokenheid van het hart. En die verslagenheid van de geest. Dat hij je daar in tranen brengt voor Gods aangezicht. Weet u daar nu ook van? Van die droefheid naar God over bedreven zonde. Van die tranen van berouw over het kwaad dat je hebt gedaan. Die treurnis over uw verdorven hart. Het zijn de tranen der zonde. Die toch opkomen als God de Heilige Geest gaat werken in een zondaars hart. Dat God de Heilige Geest je laat zien waar de zonden liggen in je leven. Waardoor je er gebukt onder gaat. En het je smart dat je tegen die God hebt overtreden. Het zijn trouwens tranen die er niet alleen maar zijn bij de aanvang van het geestelijke leven. Die tranen die zullen toch ook steeds weer terugkomen, ook in het leven van Gods kinderen. Want ook na ontvangen genade komen die tranen toch nog dikwijls boven. Mag ik het zo zeggen, zitten die tranen je ook nog wel hoog? Als de Heilige Geest je ook laat zien dat die zonden ook nog dikwijls zo weer bij je boven komen. En dat je tot je verschrikking ontdekt dat kwaad waarvan je had gedacht dat het verdwenen was uit je leven. Dat het zo weer in je gedachten naar boven komt. En dat al meer de gruwelijkheden, de zonden in je leven worden opengelegd. En dat je het Paulus zo ook moet nazeggen dat je niet verder komt dan ik, ellendig mens. Steeds weer terugvallend in het kwaad en in de ongerechtigheid. En dan zo een voorbereidingsweek in te moeten. Met betraande ogen. Met een ziel die weent om het kwaad wat je hebt gedaan. Dat maakt het toch nood in het hart. Of je nu voor het eerst iets ervaart van die geestelijke ballingschap dat je God kwijt bent. Of dat je bij vernieuwing ontdekt dat je keer op keer weer tegen God blijft overtreden. En doorgaat op het pad van de zonde. Wat heb je in die omstandigheden nodig? Als het verdriet om de zonde drukt op je hart. Dit. Wat Jesaja mag meegeven aan het volk. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Een boodschap van troost voor een volk dat troosteloos neerzit aan de oevers van Babylon. Nu Jeruzalem tot een puinhoop is geworden en de terugkeer naar het land op het slot zit, komt de Heere met die troostboodschap tot zijn volk en wil hij hen daarmee inwinnen voor zichzelf. Een genadevolle boodschap voor een volk in ballingschap. God vergeet zijn volk niet. En hij kan er niet langer aanzien dat het volk in ballingschap zo bedrukt en bedroefd is. Jesaja mag het hen aanzeggen. Nu is het genoeg. Nu heeft de ellende lang genoeg geduurd. Nu die klaagzang in hun hart is geboren vanwege hun ellendige situatie, is er in hun hart plaats gekomen voor de boodschap van troost. Want zo is het toch in het dagelijkse leven. Aan troost gaat verdriet vooraf. Zo is het toch ook in het geestelijke leven. Aan de vertroosting gaat de ontdekking vooraf. En het woord klinkt troost, troost mijn volk. Het einde van die hopeloze, benauwde situatie in Babel is in zicht. Verslagenen van harten, de verdrukte van geest, ze hoeven in Babel de moed niet te laten zakken. Want Sion zal hersteld worden en aan de ballingschap zal een einde komen. Het is advent voor die ballingen in Babel. God zal komen tot verlossing. Maar dan wordt het wel een vraag, wat is dat nou voor een troost? Waarmee gaat de Heere dan troosten? Want stel je voor, jongens en meisjes, dat je heel veel pijn hebt. Er is iets gebeurd waardoor je ergens heel veel pijn hebt, En dan komt er iemand naar je toe en die zegt van, hier heb je een mooi boekje. Ga daar maar in lezen. Dat zou je geen troost doen en dat helpt je niet in je pijn en in het verdriet wat je hebt. Of als iemand tegen je zegt van, nou weet je, er is ergens een hele goede dokter en misschien kan die je wel helpen. Ook dat zal je niet troost geven. Want die dokter die moet je slaapkamer binnenkomen en die moet jou daar helpen en die moet je daar de medicijnen geven die je nodig hebt. En wat heeft nou een volk nodig dat gebukt gaat onder die slaande en toornende hand van de Heere? Wat heeft een volk nodig dat daar in Babel verblijft door eigen schuld, maar dat ook heeft verstaan? Je bent toch nodig dat God in zijn genade zijn ontfermende hand uitsteekt naar dat volk. En dat hij zelf overkomt in zijn ontferming. Dat zien we als we gaan doorlezen. Dan komt dat eigenlijk in het tweede vers aan de orde. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Spreek naar het hart is eigenlijk een andere bewoording voor troosten. We komen datzelfde ook tegen in Genesis 50 als Jacob is overleden. En dan zien we daarin staan, in Genesis 50, vers 21. Nu dan vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Dus dat spreken naar hun hart is eigenlijk een andere bewoording voor troosten. En wat wordt er dan gesproken naar hun hart? Dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat moet haar worden toegeroepen. Dus niet fluisteren, niet bedekt houden, maar het toeroepen. Het luidkeels verkondigen van het evangelie. Dat haar strijd is vervuld, haar ongerechtigheid verzoend. En met die strijd wordt de ellende en de moeite bedoeld van het leven in de ballingschap. Het einde daarvan is in zicht. Het volk is genoeg gestraft. En daarom kan ook gezegd worden dat haar ongerechtigheid verzoend is. Kijk, en dat is nou toch de troost. Als je daar zit in Babel, ontdekt aan het rechtvaardige dat je daar zit, dat je het er zelf naar hebt gemaakt. En als het hart, als de droefheid kent naar God over die bedreven zonde. Wat is dan wat je kan troosten? Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Die boodschap van de verzoening van de zonde. Van de vernieuwing van het hart. Dat het weer goed ligt tussen God en je ziel. Hoe zeg het nou eens? U, jij, waar Gods geest in werkt en die de zonden in je leven heeft opengelegd en je heeft laten zien en je erom heeft doen wenen dat je tegen een goeddoend God hebt gezondigd. Wat kan je troosten? Wat kan u dan troosten? Toch uiteindelijk alleen dit dat God tegen je zegt. Om Christus wil, heb ik verzoening voor je gevonden. Christus is het, die uw zonden heeft betaald. En die je schuld heeft uitgedeld. Hoe heerlijk is het en troostvol is het, als dat woord dan toch met kracht je mag worden toegeroepen. Als dat tot je hart mag worden gesproken. In het bijzonder in een week van voorbereiding. Als er misschien alles donker is. Dit troostboodschap mag uitgaan. God komt met verlossing tot zijn volk. En de koning der koningen kondigt zijn komst tot verlossing aan. En nog wel even waar dan. Dat staat er ook bij. als we verder lezen, een stem des roependen in de woestijn, in de wildernis. Kijk, we weten dat in de schrift de woestijn dikwijls terugkomt. Het volk dat na de uittocht door de woestijn is geleid, waarin de Heere voorop gaat. Maar nu lezen we dus dat de Heere naar zijn volk toekomt, een volk dat in de woestijn en in de wildernis verkeert. Dan kunnen we lezen in de profeten dat er wel gesproken wordt over de woestijn der volkeren. Dan wijst dat op het heidendom waar de afgoden worden geëerd. Dus als in de schrift gesproken wordt over de woestijn, ligt er dikwijls heel veel achter. Want dan kunnen we misschien nog ook zeggen, ja, gaan die eerste versen, gaat het dan niet met name enkel en alleen over het volk van Israël? Als er nu wordt gesproken wordt over die woorden, een stem des roependen in de woestijn, dan komen het eigenlijk allemaal in beeld. De woestijn der volkeren. Bij allen die ons in die woestijn van dorheid en doodsheid bevinden, buiten de gemeenschap met God gezonderd. En u mag dat troostrijke evangelie, dat mag klinken in die woestijn. En de Heere laat zien dat hij ze opzoekt, waar ze zich bevinden, in de woestijn, in de wildernis. Dat adventsevangelie dat klinkt in de woestijn. Daar waar je zit in je schuld, in je vervreemding, in je strafwaardigheid en in je uitzichtloosheid. Ver van God. En daar komt de Heere met dat evangelie van troost. In die situatie waar alles tegen een mens getuigt. Waar dat klinkt. In Babel. In de woestijn. Maar vervolgens ook, en dat is de tweede vraag, waartoe het oproept. Want Jesaja komt met deze adventsboodschap tot die ballingen. God die zijn volk zal gaan bezoeken. Maar daarin liggen ook lessen voor ons. Toch zeker ook met het oog op de bediening van het heilig avondmaal. Want beleiden we ook niet dat in de avondmaalsbediening de Heer op een hele bijzondere wijze ook komt tot zijn volk in die tekenen van brood en wijn. Maar dan komt er wel die vraag: hoe wilt gij zijn ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Hoe komt God nou tot mensen? En wat vraagt hij daarbij van ons? En welke belemmeringen kunnen daar soms zijn? En dat zijn toch hele wezenlijke vragen met het oog op de bediening van het heilig avondmaal. Want zo is het toch, er kan toch nooit sprake zijn van een vanzelfsprekend, van een automatisch aangaan? En er kan toch ook nooit sprake zijn van een vanzelfsprekend en een automatisch afblijven? We zullen daar toch voorbereidend mee bezig dienen te zijn. Kijk, als wij belangrijk bezoek ontvangen, dan bereiden we ons daar toch netjes op voor. Je zorgt ervoor dat het bezoek niet hoeft te zitten te midden van ook de rommel. Je ruimt de kamer op, je zorgt dat de vaat aan de kant is, de stofzuiger gaat er misschien nog doorheen. Maar nu wil de koning der koningen, die wil tot ons komen. En in het heilig avondmaal wil hij zich op een hele bijzondere wijze laten kennen. En onder die tekenen van brood en wijn wil hij een zondaar ontmoeten. En wil hij zo'n een wijzen op dat volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Trouwens, misschien sla ik nou wel een stap over. Want het is toch niet dat de Heere alleen tot ons komt in die bijzondere tekenen van brood en wijn. Hij komt toch elke zondag tot ons in het gewaad van zijn woord. In de prediking van het evangelie. En dat is dan toch ook wat voorbereiding vraagt. Niet alleen Een avondmaalsbediening vraagt om een voorbereidingsweek. Maar toch ook als we zitten onder de klanken van het evangelie, vraagt dat toch om voorbereiding. En dan mogen we toch ook die vragen wel eerlijk aan elkaar stellen. Hoe bent u nou vandaag opgekomen naar de kerk? Bent u biddend opgekomen? Jullie jongelui, heb je de gisteren, misschien wel heel in het bijzonder gisteravond, ben je er ook bewust van geweest dat je vandaag in de kerk zou komen en dat je daar ook voorbereid op dient te zijn? Want als je een hele week, als je je nergens druk om maakt en zeker niet druk maakt om God, dan hoef je toch ook vandaag in Gods huis toch niet te rekenen op een ontmoeting met de Heer. Een ontmoeting met de Heer vraagt namelijk wel om voorbereiding. Voordat de koning komt, moet de weg voor hem wel worden vrijgemaakt. En dat zien we toch terug in de versen 3 en 4. Met een beeld wat juist in het Midden-Oosten heel bekend was. Als dan een koning in aantocht was, dan zond hij een heraut voor zich uit. En het was dan de taak van die heraut om de komst van de koning aan te kondigen. En dan was het de bedoeling dat de mensen zich zouden voorbereiden op de komst van die koning. In die dagen was er ook heel wat aandacht voor de weg nodig. Wij zeggen wel eens, je legt de rode loper uit voor de koning. Wij hebben uiteindelijk wel goede wegen, maar in de dagen van de profeet Jesaja lag dat anders. Die wegen waren slecht begaanbaar. Er zaten hobbels en kuilen in de weg. En als het flink geregend had, dan kon zo'n weg veranderen in een grote modderpoel. En dat kon ook niet als de koning in aantocht was. En daarom moest alles op orde worden gemaakt, moest de weg begaanbaar worden gemaakt. En diende de weg klaargemaakt te worden voor de komst van de koning. Alle hindernissen en blokkades die moesten uit de weg worden geruimd. Er diende een gebaande weg te zijn. Begrijpt u dat daarom Johannes de Doper die woorden uit Jesaja 40 ook aanhaalt? Want hij is de heraut die voor de Messias uitging en de komst van de Christus ook aankondigde. Hij gaf als het ware het signaal af. Mensen, opletten, de koning komt, zijn komst is aanstaande. En hij riep het volk op tot bekering, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Er dient plaats gemaakt te worden voor de komst van Christus. We zouden toch kunnen zeggen dat die profetie van Jesaja, dat hij dan toch ook in de komst en het werk van de doper een deel van zijn vervulling vindt. Waar Johannes de Doper de mensen indringend oproept tot geloof en bekering. Maar is het ook niet uiteindelijk dan nog verder als we gaan letten, ook niet een profetie op het werk van Christus, die toch de grote baanbreker is? Die zelf voor zijn volk die weg baant vanuit Babel naar Juda. Want uiteindelijk is er toch maar één weg van Babel naar Juda. Van de dood naar het leven. En dat is Christus die de weg, de waarheid en het leven is. En heel deze profetie die vindt dan toch zijn vervulling in de komst en in het werk van de Heere Jezus Christus. De komst van de Heere is aanstaande. Maar daar dienen de mensen zich wel op voor te bereiden. Nee, niet op een wettische wijze om jezelf pas klaar te maken voor Gods genade. Genade is onvoorwaardelijk en genade valt vrij. Maar het hart dient wel toebereid te zijn. Want in de woestijn en in de wildernis van ons natuurlijk hart zijn er immers bergen en heuvels die de genieting van Christus troost en vrede in de weg kunnen staan. En eigenlijk moet je dan zeggen dat die woorden in de Statenvertaling misschien net iets anders vertaald hadden kunnen worden. Want eigenlijk is het een voortzetting van het derde vers. En dan gaat het eigenlijk meer om een bevel. Niet alle dalen zullen verhoogd worden, maar laat alle dalen verhoogd worden. En laat alle bergen en heuvelen vernederd worden. En laat wat krom is recht zijn en wat hobbelachtig is tot een vallei worden. Er zit dus een opdracht in om je voor te bereiden. Wat wordt er dan mee bedoeld? Met die dalen, met die bergen, met die kromme weg, met die hobbelachtige weg. Er zou heel veel over gezegd kunnen worden. We stippen het slechts heel kort aan als het gaat om die dalen. Natuurlijk gaat het allereerst om die grote kuilen in die weg. Maar kunnen we ook dan niet, als we de lijn geestelijk doortrekken, denken aan het dal van de moedeloosheid en de put van de geloofstwijfel? Mensen die het geloof missen in Gods belofte. En van buiten en van binnen steeds te maken hebben met die bestrijders. Steeds dat stemmetje horen, voor jou kan het niet. Voor jou is het niet. En dan kan de twijfel de kop opsteken. Twijfel aan Gods betrouwbaarheid. Twijfel aan Gods barmhartigheid. Je verlangt naar genade, maar je vreest dat het voor u niet kan. En je bent bang dat het voor jou niet zal zijn. Is het niet zo? En misschien zitten ze daar wel. Juist met die vragen zitten ook rondom de bediening van het heilig avondmaal. Kan dat nou wel voor mij? Zou daar voor mij nou wel plaats kunnen zijn? Mag ik daar nu wel aan zitten met mijn verzondigde leven? Misschien wel eens iets ervaren van het spreken van God in uw leven. Maar tegelijk zo ziende op jezelf dat die twijfels en de aanvechtingen je zo moedeloos doen neerzinken in dat dal. In die put. Zegt Jesaja. Laat dat dal van geloofstwijfel verhoogd worden. Dat wil zeggen, richt uw hart op. Richt uw hart op die vaste en zekere belofte van God. Kijk niet langer naar beneden. Maar haal je hart op aan de vastheid van Christus' zoen- en kruisverdiensten. Want al die gedachten van twijfelmoedigheid en kleingelovigheid, die moeten oprijzen, omhoog reizen tot die hoogte van Gods barmhartigheden en Gods ontferming in Christus. Laat de dalen verhoogd worden. Maar ook dat andere. Laat de bergen en heuvels vernederd worden. Berg, wat vaak het symbool in de schrift is van trotsheid, van zelfzucht, van hoogmoed. Wat kunnen er niet een bergen zijn die de doorwerking en de doorbreking van Gods woord in de weg staan? Heuvels, waardoor je ook geen zegen kunt ontvangen op de bediening van het woord en op de bediening van het heilig avondmaal. Die heuvel, die berg van de zelfverheffing, van je eigen ik, van die trotsheid die tussen u en de Heere instaat. Herkent u het misschien bij uzelf? Oh nee, je bent er te godsdienstig voor om te zeggen dat je trots bent op je eigen ik. Maar in de praktijk van je denken en van je handelen heb je jezelf nog zo hoog staan? En is er nog een bepaalde verhevenheid? En wat is er dan toch nodig? Dat het licht van Gods geest gaat schijnen over je levensakker. Dat al die zelfgenoegzaamheid en al die hoogmoed, dat die wordt blootgelegd. Hoe pijnlijk dat ook kan zijn. Maar wel hoe noodzakelijk dat ook is. Dat het egoïsme en die ikgerichtheid uit het hart, uit het leven, dient te verdwijnen. Wat kunnen er niet in dat opzicht een bergen zijn? Ook de bergen van de genietingen van deze wereld. Van het goede van deze wereld. Het kan je allemaal in de weg zitten. Onderweg. Naar die koning. Dat hoogmoedige ik, dat moet daarom toch ook de doodsteek krijgen. Dat wij van onze troon afkomen. Dat die berg van hoogmoed en trotsheid vernederd wordt. En dat we aan de grond komen. En wat krom is. Ja, dat wijst op de slechtheid en de boosheid van het hart. Zonden die aan de hand worden gehouden. In de levenswandel waar er veel mee door kan. Op zoveel terreinen kunnen er allerlei zonden zijn waardoor je niet voorbereid bent op de komst van die koning. En Jesaja zegt, dat alles moet nu uit het leven worden opgeruimd. Die zonden in uw leven. De dubbelhartigheid van je bestaan. De ongerechtigheden die je vasthoudt. Breek ermee, zegt Jesaja. Ruim ze op. En wat hobbelachtig is. Hobbels op de weg. Hobbels onderweg naar de avondmaalstafel. Hobbels die weggenomen dienen te worden. Zaken die er kunnen liggen, die weggenomen moeten worden omdat de koning anders u niet kan bezoeken met zijn heil. Laten we ons leven eens op nakijken. Welke dalen liggen er niet op onze levensweg? En welke bergen liggen daar niet op ons levenspad? En welke hobbels zijn er niet in ons leven? Jesaja maakt duidelijk, zo kunt u de koning, zo kunt u de Christus niet ontmoeten. Wat zeg nou zelf, hoe wilt u nou aan zijn tafel uit zijn hand dat brood en die wijn ontvangen? Als jij je diezelfde handen bezoedelt met vele zonden. En hoe wil je hem aan de tafel ontmoeten als je nog altijd recht staat, recht omhoog in jezelf? En hoe denk je Christus tegemoet te kunnen treden als er dan nooit werkelijk die schuldverslagenheid is geweest over de zonde? En je door de knieën bent gegaan en zondaar bent geworden voor God. Daarom komt die opdracht ook tot ons. Bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Ruim alle hobbels op en slecht die bergen en bekeer je van de kromme dwaalwegen. Want anders kunt u die koning niet ontmoeten en kunt u niet plaatsnemen aan de tafel. Maar als u dan zegt, ja, ik heb het al zo vaak geprobeerd. En ik krijg het er maar niet onder, die hoogmoed, die zelfzucht, die trotsheid, die zondige begeerlijkheden. Let er dan op. En dat mag toch het troostrijke zijn in die profetie van Jesaja. Dat de Heere er ook zelf in meekomt. Om nou plaats te gaan maken voor zichzelf. De koning komt om zijn volk te verlossen en te bevrijden. En dat zien we in onze laatste gedachten. Wat het uitwerkt. Als die weg is gebaand, als de hindernissen zijn opgeruimd, dan komt er vrij baan voor koning Jezus. dan zal de heerlijkheid des Heren geopenbaard worden. Dat wil zeggen, de macht en de luister van God zal worden geopenbaard. Wat wordt er nou mee bedoeld met die heerlijkheid des Heren? Dat brengt dat toch weer terug naar het begin. Hoe zal God nou troosten? Hoe zal God troosten? Door die heerlijkheid des Heren te openbaren. En wat wordt daarmee bedoeld? De verschijning van Christus Jezus in het vlees. De kanttekeningen die zeggen terecht, die heerlijkheid des Heren is de grote genade en goede tierenheid van God over zijn volk. En die heerlijkheid des Heren die is geopenbaard in Christus Jezus. Hij is verschenen. Reddend verschenen. Hij die de vertrooster van Israël is. Want de troost waarmee God troost, die enige troost, is Christus zelf. Die de vrede heeft verworven door het bloed van het kruis. En hij is het die met zijn offer een zondaar terugleidt tot God de Vader. Begrijpt u, als Jesaja spreekt over troost, gaat dat nooit buiten die vertrooster Israëls om. En als Jesaja spreekt over de verlossing, gaat het nooit buiten de verlosser zelf om. Buiten de Heere Jezus vindt u geen troost. Maar in hem en door hem is er troost voor hen die zelf alles missen. Door Christus is er blijdschap voor een hart dat alles kwijt is. Immers hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Want in Christus, die heerlijkheid des Heren, ligt nou alles. Daarin ligt verzoening, vergeving, vernieuwing en vrede. Toe, wat is er niet allemaal in Christus te vinden? Door een hart voor een hart dat bedroefd is vanwege de zonde. En voor een ziel dat verdrietig is omdat het God kwijt is. Is hij daarom niet gekomen om zijn volk te vertroosten? En richt hij daartoe ook niet de tafel aan om daar aan de tafel een zondaars hart te troosten? Als hij daar eten aanreikt voor een hongerige ziel. Als hij te midden van de tranen over het kwaad dat je ook in de achterliggende tijd weer hebt bedreven. Als hij je hart richt. En achter dat brood en wijn laat zien het offer dat hij heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. En is dat het niet waarom ook het formulier het ons vanmorgen voorhield dat het een maaltijd van troost is. Ja, zegt u maar, ook voor mij? Kan dat voor mij? Zou de Heere mijn tranen willen drogen? Zou hij voor mij de vertroosting willen zijn? Nog eens kijken wat er staat in vers 5. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Alle vlees. Daarmee wordt dat broze, vergankelijke mens bedoeld. En die mens die zal de grootheid en de heerlijkheid van God mogen zien. En die vergevende liefde van God mogen ervaren. Gods heerlijkheid die zich openbaarde in Gods daden door de terugkeer van het volk uit Babel. Alle vlees zag wie de God van Israël is. En niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen was het duidelijk dat achter die terugkeer van Israël naar het beloofde land de hand van God zit. Maar nog heerlijker blijkt dat toch in de zending van zijn zoon. Het woord is vlees geworden heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En die Christus weerspiegelt de luister en de heerlijkheid van zijn Vader. En in Christus Jezus komt Gods heerlijkheid ten volle aan het licht. En vlees zal het zien. Vlees, zondaarsharten, die daar aan de avondmaalstafel daar iets van mogen gaan zien en verstaan. Dat God goed is voor een slecht mens. En dat die heerlijkheid van God nu ook blijkt in de vermomming van kribbe en kruis. Dat zo vlees mag zien hoe God zich in Christus heeft geopenbaard tot verzoening en verlossing van de zonde. En daarom, ruim alles op wat in de weg staat. Bereid de weg des Heren. Alleen zo kan de weg openvallen tot de avondmaalstafel. De Heren die bezig is om te komen. Bent u, ben ik, ben jij, zijn wij bereid. Bij hem is troost te verkrijgen. Zullen we het lezen in de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. U vindt geen troost als u bij die Christus wegblijft. Kom toch tot hem. Bij hem is er troost. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Vertroosten uw harten. En versterken u in alle goed woord en werk. Ja, versterk elkaar. Deze woorden van troost. Dat er troost te vinden is voor vlees. In hem die de vertroosting Israëls is. Jezus Christus. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken voor dat troostwoord waarmee u kwam. Tot hen die daar in de ballingschap in den vreemde verbleven. Maar u sprak woorden van troost. U sprak van het machtig komen en het reddend ingrijpen van uzelf. Die heerlijkheid des Heeren die geopenbaard zal worden. O geef, dat wij daar iets van mogen kennen en eruit mogen leven. En als de bergen zijn die vernederd moeten worden, dalen verhoogd en kromme wegen recht en hobbelachtige wegen tot een vallei gemaakt, wilt u met uw genade geven dat het werkelijkheid mag zijn in ons leven, ook in een week van voorbereiding. Gedenk ons zo, bij alles wat op ons pad komt, wilt u ondersteunen en sterken. Bij moeilijke zaken wilt u wijsheid geven, wilt u bij vreugde geven een dankbaar hart dat zich verbinden mag aan u. En wilt u zo in alle dingen met ons gaan. Vergeef wat zondig was en zegent u hetgeen wat van u was. Dat vragen we u om Christus wil, uit genade. Amen. Het derde vers van de 84ste psalm. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. In vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.